Ja, bij Melkmis staat anoniem werken we niet met scripts. En onze medewerkers moeten elk gesprek, of het nou gaat over een hennepkwekerij of over een hele ingewikkelde financiële constructie, maar ze moeten dat gesprek blanco kunnen voeren. Dus ja, dat is een uitgebreid opleidingstraject intern bij ons in huis.
Welkom bij weer een nieuwe podcast van Hashtag Ondermijning. Vandaag gaan we het hebben over anoniem melden bij Meldmisdaad Anoniem. Vandaag aan tafel Mark Jansen en Lisa van Wingeren. En ikzelf ook natuurlijk. Mark, wil jij jezelf voorstellen?
Ja, mijn naam is Mark Jansen, manager bij Meldmisdaad Anoniem. En al ruim 10 jaar daar ook werkzaam. Onder andere als woordvoerder.
Dankjewel, Lisa.
Yes, ik ben Lisa en ik ben werkstudent bij Team Boost van het landelijk programma Ondermijning. Ik studeer communicatiewetenschappen met als richting mediapsychologie. En als werkstudent bij Team Boost hou ik me vooral bezig met LinkedIn en het plaatsen van content en schrijven van content.
Oké, nou, mijn eigen naam is Alain Meijer en ik speel in dit verhaal ook een rol. Want ik ben namelijk ook de landelijk liaison tussen de politie en Meldmisdaad Anoniem. Daar ken ik Mark ook van. Leuk dat je aan tafel bent hier, Mark, en dat we je wat vragen mogen stellen. Als jij nou Meldmisdaad Anoniem kort en bondig zou willen omschrijven.
Ja, Meldmisdaad Anoniem, de naam zegt het al eigenlijk. Hè? We zijn een anoniem meldpunt. We staan volledig los van de politie, maar daar gaan we het straks vast nog over hebben. En ja, mensen, inwoners kunnen anoniem hun informatie doorgeven. En wij zijn als het ware tussenpersoon. Wij zorgen dat de melding uiteindelijk bij de politie komt, maar dat de melder helemaal buiten beeld blijft.
Kijk, nou, wij hebben daar wel een aantal vragen over, hè, Lisa?
Yes, zeker.
En dus ik zou zeggen, brand maar los, Lisa.
Ja. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd, hoe is Meldmisdaad Anoniem eigenlijk ontstaan? Met welke reden is de organisatie georganiseerd?
Ja, eind jaren 90 kwam onze oprichter, Guus Wesselink, een oud politieman. Leidde onder andere het onderzoek, sommige mensen zullen dat misschien kennen, de ontvoering van Toos van der Valk. En hij kwam een soortgelijk initiatief tegen in Engeland. Crime Stoppers UK heette dat. En dat was eigenlijk een anoniem meldpunt daar. Dat bleek al in wat meer landen ter wereld. Veel Anglo-Saxische landen bleek dat te zijn. Onder andere ook in Amerika. Daar was het al in de jaren 70 zelfs opgericht. En vanuit zijn expertise die hij had opgedaan bij de politie, later ook in de verzekeringswereld, toen had hij zoiets van, ja, dat is echt interessant ook voor Nederland. En daar kan ook echt, daar is een reden voor om dat in Nederland ook in te voeren. Nou ja, dat is destijds een pilot geweest bij het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing in 5 politieregio's. Dat was in 2002 pas, dus 3 jaar later dan dat hij het eigenlijk geopperd had. En na een jaar bleek dat zo'n ontzettend succes te zijn dat landelijk is uitgerold. Dus inmiddels bestaat Meldmisdaad Anoniem dus ook al ruim 20 jaar.
Yes, en waar zat dat succes precies in?
Nou, ik denk dat we met Meldmisdaad Anoniem een groep mensen bereiken die anders hun informatie simpelweg niet delen. Je ziet toch dat mensen vaak dilemma's hebben bij het melden van informatie. En er zijn heel veel redenen voor. Maar het komt er vaak op neer dat ze redenen hebben om hun informatie niet rechtstreeks met de politie te delen. En laat ik vooropstellen, dat is altijd het beste. Hè? Dus dat zeggen wij ook als iemand ons belt en zegt van ja, maar ik hoef niet anoniem te blijven. Mm-hmm. Nou, dan zeggen we ook van bel vooral de politie. Hè? Dat is altijd het uitgangspunt. Maar mensen vinden dat soms spannend. Dat maakt dat Meldmisdaad Anoniem daar eigenlijk een vangnet voor is. Dus voor die mensen die dat lastig vinden.
En wat voor mensen zitten eigenlijk achter Meldmisdaad Anoniem? Wie zitten daar?
Ja, Meldmisdaad Anoniem is een stichting. En dat is ook belangrijk. Ik krijg vaak de vraag van ja, maar jullie zijn toch gewoon onderdeel ook van de politie? Ik zeg nou, ik heb allereerst niet dat uniform aan en dat heeft ook een reden, want dat zijn we niet. En dat is ook heel bewust. Hè? Een politieman of vrouw, en alleen ik denk dat jij dat nog beter kunt vertellen, maar die moet ambtshalve met alle informatie die hij of zij tot zich krijgt ook daadwerkelijk wat doen. Ja. En de reden dat we geen onderdeel van die politie zijn is inderdaad van ja, wij kunnen dus informatie weglaten, namelijk die herleidbaar is naar de persoon die we aan de telefoon hebben. Of die online een melding doet. Dus vandaar dat, dat het echt losstaat van de politie. Ja, en die mensen die daar werken, die hebben allerlei verschillende achtergronden. We hebben een aantal mensen zitten die inderdaad in het verleden bij de politie hebben gewerkt. Of vroegtijdig met de
ja,
met
pensioen
de put,
of, ja, ja.
gegaan zijn. En die dan zeggen van, goh ja, ik ben 63, maar eigenlijk wil ik nog wel een paar jaar eigenlijk wat doen. Maar ook vanuit andere hoeken. Iemand die bij ISZW heeft gezeten.
Belastingdienst,
Field inderdaad. Dus ja, zo hebben we een heel divers gezelschap. En die mensen worden allemaal bij ons intern opgeleid. Hè? Dus we kunnen niet met uitzendkrachten of zo werken. Simpelweg omdat ja, bij Meldmisdaad Anoniem werken we niet met scripts. En onze medewerkers moeten elk gesprek, of het nou gaat over een hennepkwekerij of over een hele ingewikkelde financiële constructie, maar ze moeten dat gesprek blanco kunnen voeren. Dus ja, dat is een uitgebreid opleidingstraject intern bij ons in huis. En uiteindelijk worden ze dan losgelaten. Maar dan nog steeds proberen we elke maand ook wel iemand uit het veld naar ons binnen in ons bedrijf te halen om eens een presentatie te geven over bepaalde fenomenen. He, heel concreet, we zien een enorme toename van meldingen, handel op het dark web. Nou, dan nodigen we bijvoorbeeld de landelijke eenheid, het team dark web, ook uit om mijn collega's mee te nemen in de wereld van het dark web. En ze ook eens te laten zien en ook het gesprek aan te gaan van, joh, dit soort vragen zijn voor ons heel belangrijk of dit kan heel relevant zijn. Zo trainen we ook onze medewerkers en houden we ook het kennisniveau hoog.
Ja, want je hebt inderdaad wel kennis nodig als je natuurlijk de meldingen opneemt. Ja. Je moet weten waar je het over hebt en ook degene helpen die de melding maakt in het proces van het melden.
Ja, ik kan er nog op aanvullen. Dat is vanuit mijn eigen ervaring. Ik heb jarenlang ook in de haven van Rotterdam gewerkt bij de politie. Toen zijn we gestart met een campagne om de meldingsbereidheid te verhogen. Omdat we het beeld hadden dat er onder de havenarbeiders best veel informatie was. Alleen dat bereikte de politie niet, omdat ze toch wel terughoudend waren met het oog op, zij veronderstelden een zeker risico te lopen. Toen hebben we daar een M-campagne gelanceerd. Maar wat we ook gedaan hebben is gelijktijdig de mensen van M bekendgemaakt met de haven van Rotterdam, het jargon daar, welke taal daar gesproken wordt. Bijvoorbeeld wat is een reach stacker, wat is een straddle carrier, dat zijn allemaal voertuigen daar. Maar als je daar niet op aangaat, hè, als je niet weet wat het is, dan weet je ook niet zo goed waar je het samen over hebt. Dus we zijn daar ook geweest met een aantal mensen vanuit het bedrijfsleven daar, om dat te verduidelijken, zodat de informatie beter begrepen wordt en beter uitgewisseld kan worden, waardoor kwalitatief een betere melding richting politie uiteindelijk komt. Dus ja, die training van medewerkers is in dat opzicht heel belangrijk. En ik kan uit eigen ervaring spreken, je moet eigenlijk overal verstand van hebben, zo'n beetje, van gokken tot drugsmokkel tot prostitutie. Dus er wordt best wel een hoop gevraagd van die mensen. Die moeten eigenlijk op ieder onderwerp kunnen schakelen. Dat moet je als agent ook. Maar wij kunnen ons er nog een beetje op voorbereiden. Terwijl mensen die bellen en die komen ineens met onderwerp en dan moet je er klaar voor zijn. Dus dat is best wel een pittige job.
Ja, en dan is het kijken. En natuurlijk komt het echt wel eens voor dat er een keer een onderwerp is waar een collega ook van denkt, nou, hier heb ik echt nog nooit van gehoord. Hè? Ook nieuwe fenomenen, et cetera. Maar goed, dan is het wel zo, laat de melder maar vertellen. He, die melder die weet namelijk heel veel, vaak. En dan kun je gewoon eerlijk tegen zo'n melder zeggen van, dit onderwerp is voor mij nieuw of nog onbekend. Vertelt u eens. He, dus dan leg je eigenlijk ook de bal bij de melder neer. En die melder weet heel veel. En dan kun je er uiteindelijk nog steeds een goede melding van maken. Dus ja, het is echt niet zo dat ze echt overal alles weten. Dat kan ook niet, denk ik. Maar in zijn algemeenheid vind ik het heel knap hoor, hoe mijn collega's dat doen. Ik zou het niet kunnen, want je weet ook niet. Hè, als die telefoon gaat, ja, die melding die kan gaan over een simpele hennepkwekerij waar ze er 4.000-5.000 van per jaar voeren. Maar ja, als het een onderwerp is wat verder weg is of wat echt heel ingewikkeld is, ja, dan moet je zo'n gesprek ook kunnen voeren.
Ik ben eigenlijk nog wel nieuwsgierig naar dat stukje van meldmisdaad anoniem is geen onderdeel van de politie. Misschien kan ik dat beter aan Alain vragen. Hoe verhoudt dat precies? Want jouw functie is liaison.
Ja.
Kan je allereerst misschien uitleggen wat liaison is? Want ik weet het niet. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe die verhouding zit. Want ik denk dat sommige mensen wel denken dat meldmisdaad anoniem onderdeel is van de politie. Dat dacht ik in eerste instantie
gedacht,
ook.
Ja.
Voordat ik aan deze podcast begon. Maar dat is helemaal niet zo.
Nee, dat is niet het geval. Het is een organisatie die losstaat van de politie. Ik zal er zo even op ingaan wat het dan precies hoe die relatie is. Mijn rol als relatiemanager / liaison is dat ik vooral investeer in de samenwerking tussen meldmisanoniem en de politie. En dat heeft dan betrekking op hoe wij als politie heel graag die informatie zouden willen ontvangen. Wij zeggen, willen we er iets mee kunnen doen, dan moet het aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dan moet daar een vorm van opsporingsindicatie in zitten. Er moeten wat herleidbare gegevens in staan. Hè. Als je meldt over, er rijdt een rode auto door de gemeente Den Haag en vanuit die auto wordt drugs verhandeld, dan is dat natuurlijk wel informatie, maar geen informatie waar we direct iets mee kunnen. Dus dat hoeven ze allemaal niet meer uit te leggen bij M. Maar wij willen dan natuurlijk kentekens hebben, eventueel, en adressen en nadere gegevens. Zodat we veel gerichter kunnen gaan zoeken. Want onze capaciteit is natuurlijk ook beperkt. We kunnen niet alle rode auto's aan de kant gaan zetten om te controleren. Dus wij zijn gebaat bij kwalitatief goede informatie. En dat is altijd een beetje de zoektocht. Hè? Kwantitatief en kwalitatief. Dat moet met elkaar in relatie staan. En dat M op afstand staat van de politieorganisatie heeft te maken met het feit dat melders anoniem moeten kunnen blijven. Als je bij de politie meldt, dan als je via 8844, dan gaan we ervan uit dat we gewoon jouw gegevens kunnen noteren. Dat we jou eventueel later nog terug kunnen bellen met vervolgvragen. Als je om wat voor reden ook denkt van dat heb ik liever niet, dan is een alternatief is meldmisdaad anoniem. En dat is buiten de politie georganiseerd om ervoor te zorgen dat die anonimiteit ook echt gewaarborgd kan worden. En daar doen ze heel veel aan. Dat wil zeggen dat wij de informatie van M ontvangen, helemaal ontdaan van alle gegevens. Ook niet herleidbaar tot een melder. Dus dat maakt dat die informatie anoniem kan blijven. Misschien goed om te vertellen dat we binnen de politie ook een organisatie hebben waar je vertrouwelijk kan melden. Ja. En dan gaat het voornamelijk over zware georganiseerde criminaliteit. Dat is de TCI, Team Criminele, Team Criminele Inlichtingen. Maar dat is vooral gericht op de zwaardere criminaliteit, georganiseerde criminaliteit. Wat we allemaal wel kennen uit de media, grote criminelen in bewegen. En waar misschien mensen tegenaan zitten die net iets meer weten van een organisatie. Die mensen kunnen ook in die zin dan bij de politie terecht, maar wel bij de TCI. Als het gaat met name om mensen die zeggen, ik woon in een buurt. Ik heb zo mijn vermoedens over dingen die hier gebeuren. Ik vermoed een drugslab, ik vermoed een hennepkwekerij, ik vermoed uitbuiting, prostitutie, dat soort zaken. Ja, dan is M een prima vangnet voor de mensen die anoniem willen blijven.
En het komt om daarop aan te vullen. Het komt ook voor hè, dat melders informatie hebben binnen dat circuit wat je zojuist noemt. En waar de TCI bijvoorbeeld helemaal niet kennen. En dat betekent ook dat wij als meldmisdaad, dat mijn collega's ook zeggen van, goh, maar heeft u wellicht overwogen om eens met de TCI te bellen? En vaak is die kennis er niet bij de melder. Dus dan leggen we ook wel uit wat zij kunnen betekenen. En vice versa ook. Hè. Ook bij meldmisdaad anoniem komt informatie binnen over de zware georganiseerde criminaliteit. En dat kunnen ook mensen zijn die zeggen van TCI is politie. Dat gaan we gewoon echt niet doen. We bellen jullie en dat is het. Dus het werkt ook beide kanten op. En dat is denk ik ook waarom het elkaar ook zo goed versterkt.
Ja. Yes. Nou, we hebben het woord anonimiteit, anoniem blijven, al vaker gehoord nu. Dat zit zelfs in de naam, meldmisdaad anoniem. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd van wat is nou precies anonimiteit? Want volgens mij komt daar veel meer bij kijken dan gewoon een naam weglaten en daar een x'je zetten bij de melding. Mark, kan jij daar wat meer over vertellen?
Ja, zeker. Die anonimiteit die staat voor ons op de eerste plaats. En als we het heel zwart-wit maken, die staat zelfs boven het oplossen van de zaak. Als wij een melder... wij doen er eigenlijk op drie manieren alles aan om die anonimiteit te waarborgen. Allereerst technisch. Hè. We zien geen telefoonnummers, geen IP-adressen. Maar ook lopen er geen bandjes mee. We worden nog wel eens benaderd hoor, door een enthousiast onderzoeksteam dat dan zegt van, goh, zouden we dat gesprek, dat vinden we wel interessant, zouden we dat nog eens terug kunnen luisteren? Nee, want we hebben het simpelweg niet. En dat is ook heel bewust. En de hele ICT-infrastructuur is ook op zo optimaal mogelijk ingericht om die anonimiteit van de melder te kunnen borgen. Daarnaast heb je juridische aspecten. Hè? Er zijn echt procedures hoe om te gaan met verkeersgegevens. Meldmisdaad anoniem is geheimhouder. Dat betekent dat als iemand die ons belt, En bijvoorbeeld onder de tap staat, als getuige of als verdachte. Maar als hij belt, slaat de tap af als hij met ons nummer belt. Maar misschien naast die technische en juridische aspecten van anonimiteit is misschien wel de belangrijkste, is de praktische, de organisatorische kant van anonimiteit. Het is aan mijn collega's om alle informatie die herleidbaar is naar die melder, om die weg te laten uit de melding die uiteindelijk naar de politie gaat. Heel concreet voorbeeld. Mensen vertellen vaak, en dat is heel onbewust, heel veel over zichzelf. En dat begint vaak al aan het begin van het gesprek. Want je bent het zo gewend om je naam te zeggen als je een telefoongesprek opent, dat dat ook best wel vaak voorkomt. En dan schrikt iemand en zegt, oeh, heb ik nou toch mijn naam gezegd? Dan leggen mijn collega's ook uit, dat maakt helemaal niets uit. Want wij doen daar helemaal niets mee. Dat is precies waar mijn collega's voor zijn. Hè? Dat te beschermen. Er lopen ook geen wandjes mee. Dus die melder kan er echt van uitgaan dat daar helemaal niets mee gedaan wordt. Maar dat komt soms ook voor in het verhaal. Hè? Iemand meldt over een hennepkwekerij. En nou, mijn collega's vragen dan door in zo'n gesprek. En als signaal geeft zo'n melder aan, ja, dat is de ruiker bij mij op zolder. Als iemand in een 2-onder-1 kap woont, en we zouden dat zo, ja, in die melding zetten. Hè? Die melding komt wel in een strafdossier. En dat kan natuurlijk, want wij zorgen ervoor dat hij helemaal anoniem is. Dus daar kunnen wij dat stukje ruiken op zolder niet inzetten. Want ja, als we dat erin zouden zetten, het komt in een strafdossier, dan weet uiteindelijk de persoon waar het over gaat direct wie er gemeld heeft. Want er is maar één iemand, de buren, die dat dan geroken kan hebben op zolder. Hè? Dus zover gaan we dus in het waarborgen van die anonimiteit. Maar signalen die van buitenaf te zien kunnen zijn, hè, die kunnen we wel in melding zetten. Hè? Heel concreet weer. Afgeplakte ramen, die afzuiging die te zien is. Want die kan iedereen zien. De pizzacourier, iemand die zijn hond uitlaat, de postbode. Dus dat kunnen we er met een gerust hart inzetten. En zo kijken wij ook altijd naar de melding. Of die nou telefonisch is of online. Welke aspecten kunnen we erin zetten omdat ze voor meer mensen waarnemer zijn? Of welke aspecten niet? En dat betekent, nou, jij kan het denk ik beamen, dat de melding soms ook heel sumier is. We krijgen het ook wel eens terug vanuit de politieorganisatie. Van, ja, goh, dat staat er eigenlijk weinig in. Maar het belangrijke om te weten, dat is nooit het enige wat gezegd is. Alleen soms kunnen we de duiding simpelweg, vanwege die waarborging van die anonimiteit van de melder, er niet inzetten.
Ja, want dat zei Alain ook aan het begin. Ik weet misschien niet de precieze naam meer, maar je had het over, moet natuurlijk een kenmerk hebben van opsporings.
Ja.
Dat is natuurlijk wel een bijzonder speelveld van het anoniem houden van. Zoals van, ja, de zolderkamer kan je dan niet zeggen, want je woont onder 201 kap. Maar ja, die aspecten zijn natuurlijk wel heel erg belangrijk. En dan bij M gaat het vooral om die anonimiteit, toch?
Zeker, ja, maar ja, kijk, het is sturingsinformatie. Ja. En dat is wel belangrijk om te benoemen. De informatie die wij doorzetten naar de politie, die moet altijd onderzoekbaar zijn. Er moeten altijd onderzoekbare componenten in zitten. En ja, het is vervolgens aan de politie. Het kan startinformatie zijn, waar een onderzoek op volgt. Het kan zijn dat die toegevoegd wordt aan een lopend onderzoek. Hè. Dat zie je bijvoorbeeld als het om namen gaat naar aanleiding van een uitzending van opsporing verzocht bijvoorbeeld. Maar het kan ook zijn dat een oude zaak heropend wordt door nieuwe informatie. Maar het is sturingsinformatie.
Ja, dat klopt. Misschien is het goed om nog even te benadrukken, ja, dat een M-melding komt als die wordt afgeleverd bij de politie, komt die bij de intel-organisatie van de politie uit. En de eerste stap die zij zetten is het beoordelen van de melding.
Kijken wat is een intel-organisatie?
Ja, dat is een afdeling die zich bezighoudt met het inwinnen van informatie. En dat vervolgens weer doorzet naar collega's die in het uniform werken of bij de recherche werken. Dus je moet het zo zien. We hebben binnen de politie allerlei systemen tot onze beschikking. Van GBA tot onze eigen registers. Kentekengegevens. Dus op het moment dat er een melding binnenkomt, dan houden we dat naast de melding. En we kijken dan of de melding ook informatie bevat die klopt. Of misschien wel wijst op iets wat we zelf ook al aan het onderzoeken zijn. Of dan noemen we de veredelingsfase van de informatie. Dus zoals Mark terecht zegt, de informatie komt binnen, maar dan hebben we eigenlijk nog maar een half fabricaat. Vervolgens gaat onze intel-organisatie dus die veredeling toepassen. En wordt die aangeboden als dat gebeurd is. Wordt de eerste beoordeling gemaakt van, nou, is dit nou werkelijk een interessante melding of is dit geen interessante melding? Als we besluiten van, nou, het is een interessante melding, dan gaat die door naar een case screener. Dat is iemand die beoordeelt de informatie. En die kijkt dan ook bij wie kan ik deze informatie wegzetten. Dat kan zijn een rechercheteam wat al met het onderzoek bezig is. Bijvoorbeeld een tip naar aanleiding van opsporing verzocht of een ander opsporingsprogramma. Maar het kan ook nieuwe informatie zijn. En het kan toevalligerwijs zo zijn dat wij al onderzoek gedaan hebben. Dus dan brengen we die informatiestromen bij elkaar. De juiste collega krijgt de juiste informatie op dat moment. En die kan dan verder rechercheren of onderzoeken op dat onderwerp. Wat we altijd doen is niet alleen zeg maar in computersystemen checken. Maar op het moment dat er gesproken wordt over signalen die van buiten waar te nemen zijn. Even het voorbeeld wat jij net gaf. Bijvoorbeeld de hele boel is gebarricadeerd, afgeplakt of wat dan ook. Dan gaan wij natuurlijk observeren. Dan gaan we kijken. En dan gaan we kijken of dat beeld wat in de melding wordt geschetst. Of dat overeenkomt met onze bevindingen. En dan gaan we misschien, als er wordt gezegd van ja, en het ruikt ook vreemd, dan gaan we ook even snuffelen. Denk maar even aan bijvoorbeeld een drugslab. Nou, als we dan voldoende informatie hebben verzameld, dan komen we op een moment dat we het kunnen voorleggen aan de hulpofficier van justitie. En die vragen we dan om toestemming om het pand te betreden. En dat is niet zomaar, daar moet je echt wel wat hordes over. En als dat zo is, dan gaan we naar binnen. En ja, als we die stappen allemaal gezet hebben, is het heel vaak is het bingo. En treffen we van alles aan. Variërend van drugslab, hennepkwekerij, tot verstoppen van het koud zetten van gestolen goederen. Explosieven. Ook deze tijd komt er weer aan. Dat er heel veel. Wij noemen het explosieven. Sommige mensen noemen het vuurwerk, wij noemen het gewoon explosieven. Want het is natuurlijk niet meer normaal wat dat van knalkracht tegenwoordig heeft. En zo verloopt dat proces eigenlijk binnen de politie. Dus het is niet zo dat we op grond van een enkele melding dat daar gelijk van alles gebeurt. Nee. Want we houden ook altijd de rekening met de mogelijkheid dat er misschien iemand een valse melding doet. Dat willen we ook uitsluiten. Dus we doen echt, voordat we stappen zetten, goed onderzoek.
Nou, er wordt vaak opgeroepen hè, van het delen. Zie je wat verdachts, deel het. Hè. Dat doen we als opsporing, denk ik, allemaal. Maar je ziet dat mensen daar soms wel over twijfelen. Van ja, maar ja, zou ik het wel zeker weten? En ja, wat gebeurt er als het niet zo is? En daarom is wat Alain zegt ook zo belangrijk. Een tip wordt altijd onderzocht. Hè. Het is niet zo dat op die basis van die ene melding een deur wordt ingetrapt en er binnen gestompt wordt. Nee, maar dat is wat mensen soms wel denken. En dat is niet zo. Er wordt echt zorgvuldig met tips omgegaan. En pas als aanvullende feiten of als het bevestigd is, ja, dan pas wordt de actie ondernomen.
En wat betekent eigenlijk de anonimiteit voor een agent op straat? Zit daar nog verschil in zo'n melding van M?
Het liefst hebben we natuurlijk dat de burgers of de ondernemers of wie dan ook naar de agent toe komt en gelijk zijn verhaal doet en zegt, joh, prima, schrijf maar op, dit heb ik gezien. En dat heeft voor ons de hoogste waarde, zeg maar. Daarna komt zeg maar informatie die via Team Criminele Inlichtingen wordt aangeleverd. Hè? Dus dat zijn zo'n organisatie die beweegt zich ook. Nou, ik heb het net al een beetje geschetst. In de wereld waar ook wel criminelen zich bewegen. Of mensen zitten die tegen criminelen aanzitten. En dus veel kennis hebben. Als vanuit die organisatie een verstrekking wordt gedaan. Dan wordt dat ook hoog gewaardeerd. En in die categorie, zeg maar, het M, zeg maar, op het. Klinkt een beetje oneerbiedig, maar op het lagere niveau, hè, omdat we weten dat we geen belletje terug kunnen doen naar de melder. Van, joh, kunt u dit nog even verduidelijken of dat nog even verduidelijken? Dus we moeten dat eigenlijk eerst vanuit de eigen systemen, zoals ik al zei, opplussen. Neemt niet weg dat we de M-melding altijd wel heel serieus nemen, omdat we ook weten dat er mensen zijn die beschikken over informatie, maar dat omwille van hun veiligheid of hun relatie ten opzichte van de betrokken persoon niet met de politie willen delen. En dat maakt dat we ook als politie heel vaak zeggen van, nou, als u dan niet aan ons wil vertellen, overweegt u dan om uw verhaal te doen bij Meldmisdaad Anoniem, want dan kan uw verhaal anoniem blijven.
We hadden het net al over dat de mensen achter M proberen de melding goed anoniem te houden. Want daar komt heel veel bij kijken. Hoe helpen die mensen precies de melder om het anoniem te houden?
Nou ja, ze proberen het niet alleen, ze doen het ook echt. Hè? Want dit is echt cruciaal in het werk wat we doen, die anonimiteit van de melder. In zo'n gesprek komt mijn collega heel veel te weten natuurlijk. En het is ook belangrijk om een stukje duiding te krijgen van die melding en van de informatie die er is. En om die anonimiteit te beschermen. Nou, ik heb het net uitgelegd, daar doen wij in ieder geval echt alles aan. Maar we zullen ook tegen de melder zeggen aan het eind van het gesprek. Ook die melder heeft nog een belangrijke taak. En dat is niet gaan praten met allerlei mensen dat je je melding hebt gedaan. Want dat zien we, of dat horen we wel eens terug. Dat iemand, ja, er speelt iets in een bepaalde straat. Je hebt het al misschien eens een keer met de buren erover gehad. Wat daar gebeurt, ik weet het allemaal niet. En ja, wat moeten we daarmee? Ja, Nou, uiteindelijk besluit zo'n persoon een melding te doen bij Meldmisdaad Anoniem. Is daar een soort van opgelucht door. Hè? Nou, ik heb mijn informatie gedeeld. En vervolgens, ik heb gemeld hoor. Ja, als je dat gaat doen. Ja, dan is die anonimiteit ook weg. Dus ook de melder heeft daar wel een verantwoordelijkheid in. Dus aan het einde van het gesprek zullen mijn collega's dat ook zeker altijd even meegeven aan die melder. Hè, van, bedankt voor uw melding. Maar praat er ook vervolgens niet met iedereen over. Of ja, zelfs met niemand over. Omdat je moet anoniem blijven. Daar heb je zelf in die zin dan ook een rol in.
En met wat voor soort zaken, wat voor soort meldingen kan je eigenlijk maken bij Meldmisdaad Anoniem?
Ja, dat is heel divers. Net als dat criminaliteit heel erg breed is. We hanteren bij Meldmisdaad Anoniem zo'n 160 verschillende criminaliteitsklassen waar we onze meldingen in wegzetten. Nou, en als ik dan naar die meldingen ga kijken, is ongeveer de helft is drugsgerelateerd. Eigenlijk het hele spectrum. Daarover komt informatie binnen. Dus dat kan de invoer zijn van grote partijen cocaïne via de haven. Of bolletjesslikkers die op Schiphol landen. Dus eigenlijk de importkant. De productie natuurlijk van hennep. We zien ook echt steeds toenemen de productie van synthetische drugs. Tot en met de handel op straat vanuit panden. Dus ja, dat is ongeveer de helft van de meldingen. Ook over geweldsdelicten wordt heel veel gemeld. Hè. Openlijke geweldpleging, ook dierenmishandeling.
Huiselijk geweld.
Het is in die zin heel, heel breed. Moord en doodslag, niet te vergeten. Toch ook ieder jaar een paar honderd meldingen die daarop betrekking hebben. Ook echt voorbeelden dat daar echt zaken door opgelost zijn. Dat er echt informatie binnenkomt over liquidaties, et cetera, die uiteindelijk tot de veroordeling van zo iemand hebben geleid. Alleen van opsporingsberichtgeving. Opsporing verzocht is daar een hele belangrijke in. Maar ook de regionale opsporingsprogramma's. En natuurlijk de politie die ook via social media steeds vaker allerlei oproepen doet. Hè. Herkent u deze persoon? Heeft u informatie over deze zaak? Ik denk dat het ongeveer zo'n 10% van de meldingen daarop betrekking hebben. Dus ja, heel breed. Financieel-economische delicten, milieudelicten. Alain zei het net al, we gaan richting het einde van het jaar. Dus dat betekent dat er ook weer heel vaak gemeld wordt over de opslag van illegaal vuurwerk. Echt soms dat er gewoon duizenden kilo's in een schuurtje of in een slaapkamer liggen. Ook dat soort informatie komt bij ons binnen.
Want Alain, hoe belangrijk is het eigenlijk dat burgers melden?
Nou, dat burgers melden is ontzettend belangrijk, want we hebben die ogen en oren hebben we nodig in de samenleving. En dus we nodigen mensen ook altijd van harte uit. Hè? Als u verdachte dingen ziet of dingen die u niet kan verklaren of heeft u een onderbuikgevoel bij een bepaalde situatie, meld het dan, bespreek het met uw wijkagent, neem contact op met 8844. Er wordt ook tegenwoordig heel veel geïnvesteerd in het kader van de aanpak van ondermijning. In signalen die daarop zouden kunnen wijzen. Ondermijning is eigenlijk een vorm van georganiseerde criminaliteit die zich vertaalt naar activiteiten in de bovenwereld, in de vorm bijvoorbeeld van aankoop van vastgoed, witwassen, dure auto's, een levensstijl die niet helemaal past bij het inkomen. Dus we zien binnen de samenleving een soort parallele samenleving ontstaan, een financiële samenleving waar criminelen zich in wentelen. En dat willen we natuurlijk niet. Dus we vragen het publiek ook om daar alert op te zijn en signalen die daarop duiden bij de politie te melden. Nou, kan ik me heel goed voorstellen dat er bijvoorbeeld bepaalde situaties zijn van ja, maar dat vind ik toch niet helemaal prettig om daarover te melden. En dan is M weer een prachtig vangnet voor de mensen die de stap naar de politie lastig vinden. En weet wel, ook als je met M belt, kan je ook gewoon een gesprek voeren om even te checken. Van ja, zit ik bij jullie wel aan het goede adres? Dat kan overigens ook bij de politie natuurlijk. Hè? Wat ik me wel heb laten vertellen is dat mensen vaak heel lang met een gevoel rondlopen van er klopt iets niet. En dan eindelijk de stap niet zetten. En dan, nou ja, dan blijkt daar toch ineens van alles aan de hand geweest te zijn. En soms ook wel uiteindelijk de stap daar zetten. Wij onderzoek doen en vervolgens komt er dan van alles boven water. En dat is waarbij we de hulp van het publiek hard nodig hebben.
Ja, want, en misschien want als ik daarop aanhaak, ja? Over die dilemma's die melders hebben. Want dat horen we natuurlijk. Hè? Kijk, ik krijg wel eens terug van ja, maar als je informatie hebt, dan meld je dat dus toch gewoon bij de politie. Hè? Alsof een soort van zelfsprekendheid is. Maar wat wij krijgen natuurlijk de mensen aan de lijn die allerlei redenen hebben waarom ze dat niet willen. En de meest voorkomende is angst. Hè? Je kent de persoon waar het over gaat. Je kent hem misschien niet. Maar je weet wel dat het niet de meest gezellige figuur is. Dus die angst, ja, die zie je overal. En dat kan zijn inderdaad hè, binnen de georganiseerde criminaliteit. Waar het letterlijk is, wie praat, die gaat. Maar dat is net zo goed op de dorpsstraat in Heer Hugo Waard. Je kent iemand, maar je vindt het lastig om daarover te melden. Omdat je, ja, wat zijn de gevolgen? Hè? Komt die persoon te weten dat jij hebt gemeld? En ja, je komt hem zo meteen wel weer tegen als je boodschappen gaat doen. Hè? Of, dus ja, allerlei redenen voor angst. Wat we ook vaak horen is dat iemand onderdeel is van een groep. Hè? Dus je kijkt die uitzending van Opsporing Verzocht en je kent die overvaller. Maar ja, dat is wel iemand van de voetbal of van school of van je werk. Ja, en dan gaan mensen ook nadenken. Ja, maar als ik die melding ga doen, dan weet ze met het hele bedrijf dat ik daarover gemeld heb. Ja, hoe kijken ze dan naar mij? Dus daar zit een soort van schaamte dan bijna in. Hè? Dus ja, dat zijn eigenlijk wel de voornaamste redenen waarom mensen het spannend vinden. Het kan ook zijn dat mensen zeggen, ja, weet je, ik heb helemaal geen zin in die romslomp. Hè? Dan word ik zo meteen nog een keer teruggebeld. Of misschien moet ik wel als getuige in zo'n zaak komen. Dus ja, eigenlijk allerlei dilemma's die mensen hebben. Waardoor ze het soms lastig vinden om die stap naar de politie te zetten.
Ja.
Ja, en kijk, ik zei net al, hè, de politie kan het niet alleen. We hebben echt de hulp nodig, ook van de samenleving. De signalen die daar worden opgevangen, dat die uiteindelijk ook bij de politie komen. Dat wij in de gelegenheid worden gesteld ook om daar onderzoek naar te doen. Is natuurlijk ontzettend belangrijk bij de aanpak van die ondermijnende criminaliteit. En ja, de kranten staan er vol mee natuurlijk. En wij willen heel graag heel effectief opereren in dat speelveld. En daar is goede informatie belangrijk bij. Dat is gewoon, hè, als we willekeurig, maar als we gerichte informatie hebben, kunnen we veel beter ons werk doen en kunnen we veel efficiënter werken.
Ja, ze zeggen wel hè, dat de burgers de oren en ogen zijn in een bepaalde buurt en eigenlijk absoluut meer kennis hebben dan de politie zelf. Want die lopen daar dagelijks en de politie loopt daar niet altijd even dagelijks. Dus ik denk dat het juist heel belangrijk is dat dan de burgers die vermoedens bellen. En ook dat onderbuikgevoel waar we het net over hadden. Hè? Vaak zien we dat met ondermijnende criminaliteit, dat er iets niet klopt. Je zit iets niet lekker. En dat is toch denk ik ook vooral wat we willen, dat wordt gemeld.
Ja, en ja. Ik vind dat altijd wel bijzonder, hè? Want wat je zegt klopt helemaal. En mensen denken heel vaak dat de politie alles weet. Hè? Ik vind altijd het meest typische voorbeeld, als ze midden in een woonwijk wordt een drugslab opgerold. Hè? En Hart van Nederland staat s'avonds met die blauwe SBS-microfoon daar in de straat. Dan zegt de ene buurtbewoner, die zegt nee, maar ik wist wel dat het daar niet klopte. Of dat het daar niet helemaal pluis was. En ja. De ander zegt, nou, ik wist het wel, maar ja, dat was wel bekend. Hè, dus mensen denken heel vaak van, ja, het zal al wel bekend zijn. Maar ja, als de hele straat dat denkt, dan komt de informatie uiteindelijk niet bij de opsporing terecht. En dan pas als het een keer misgaat, of zo, er breekt brand uit. Ja, dan en iedereen weet het. Dus dat is wel een beetje mens eigen. Hè?
Ja, dat zie je ook vaak. Hè? Dat mensen in beweging komen als het hun persoonlijke levenssfeer raakt. Dus als je je onveilig gaat voelen in je buurt. Of dat je denkt, ja, maar nu heb ik zelf ook jonge kinderen. En nu vind ik het toch wel link dat daar een paar huizen verder vermoedelijk een drugslab zit. Hè?
Ik heb ooit, het is wel een leuk verhaal. Ik heb ooit een keer van een collega bij ons gehoord. Iemand meldde over een hennepkwekerij. En die geeft in dat gesprek ook aan van, is al jaren aan de gang. Nou, dan stelt mijn collega de vraag van, goh, maar waarom meldt u dan nu pas? En dat is niet om te oordelen daarover, maar vooral ook weer om die anonimiteit te beschermen. Hè? Want als jij die avond tevoren een knallende ruzie met je buurman hebt gehad, dan is een dag later anoniem melden niet zo'n goed idee, want dan gaat hij alsnog aan jou denken. Maar in dit geval was de reden waarom hij na jarenlang pas ging melden over die hennepkwekerij, was dat die persoon had een baby gekregen, de melder. En die slaapkamer die grensde aan die ruimte waar die hennepkwekerij was bij de buurman. En toen ging hij nadenken van, hé, ja, als hier brand uitbreekt, ja, dan is mijn baby de eerste die daar de gevolgen van ondervindt. Dus dat was uiteindelijk, na al die jaren, dat hij het wel wist, maar zoiets had van, het zal wel, de reden dat hij uiteindelijk wel een melding deed.
Ja, nou ja, dat, zo zie je maar, hè, dat het voor iedereen weer heel persoonlijk verschillend kan zijn wat de aanleiding is voor het doen van de melding. Dat eigenlijk. Hè.
Want hoe kan je melden bij Meldmisdaad Anoniem? Is het eigenlijk alleen bellen of zijn er nog andere manieren?
Nou, dat is allereerst bellen. Dat vinden we ook het meest prettig, zeg ik er ook gelijk bij. Hè? 0800 7000, gratis telefoonnummer. Want dan kunnen we echt het gesprek aangaan met die melder. En we moeten ook uit dat ene contactmoment moeten we natuurlijk ook al die informatie halen. We kunnen niet nog een keer terugbellen. En dat geldt online natuurlijk ook. We kunnen niet in contact blijven met een melder. Want we kunnen daarnaast kunnen mensen ook online melden via een beveiligde omgeving op onze website. Dus dat zijn de twee opties. Krijgen we dus de vraag bijvoorbeeld van, goh, maar ja, tegenwoordig jongeren doen alles via WhatsApp en zo. Kan dat niet? Ja, nee, dat kan niet. Want dat is nooit anoniem te houden. Hè. Dan zit je ergens in een cloud bij Meta. En dat is volgens mij het laatste wat je wil. Nee, maar goed, vaak wordt er wel zo gedacht van, maar ja, dat is toch veel makkelijker. Ja, dat is veel makkelijker. Alleen, nogmaals, anonimiteit staat op 1. En daar kunnen we geen concessies aan doen.
Nee, want als iemand meldt via jullie website en jullie missen eigenlijk informatie, kan je dan diegene nog terug mailen of berichten?
Nee, ook daar geldt, we hebben die informatie simpelweg niet. En dat is ook, kijk, het is natuurlijk zo op basis van het eerste invulveld waarin je aangeeft waarover je meldt, krijg je natuurlijk concrete vragen over dat bepaalde onderwerp. Hè? Dus in het geval van de productie van drugs krijg je andere vragen dan wanneer je belt over een geweldsdelict op straat. Hè? Dus zo kunnen we wel gerichte vragen stellen. Maar ja, nogmaals, als je informatie mist of als iemand halverwege denkt van nou nee, ik heb toch geen zin meer in. Dan hebben we die informatie ook niet en dan kunnen we er ook niks mee. Dus, maar mijn ervaring is wel hoor dat ook online, door de manier waarop we de vragen stellen, toch ook echt waardevolle informatie naar binnen komt. Wij kunnen statistisch zien wat een online melding is geweest of een telefonische melding. De politie kan dat niet zien en wij zien in de terugkoppeling die we krijgen van de politie geen verschil. Dus in die zin is de waarde van zo'n melding, die is even hoog. Het is wel zo, ongeveer 1 op de 3 telefoongesprekken wordt echt een melding. 2/3 valt af. Dat lijkt misschien heel veel. Maar het kan zijn omdat het iemand al zegt, van, ja, ik hoef niet anoniem te blijven. Nou, dan zeggen we bel 0900-8844. Kan ook zijn dat het over overlast situaties gaat. Nou, dat is geen criminaliteit, geen misdaad. Daarvoor moet je echt de gemeente bellen. Die heeft daar een taak in. Of dat iets niet concreet genoeg is. Dus 1 op de 3 telefoontjes wordt uiteindelijk een melding. En online ligt dat iets anders. Daar wordt 1 op de 5 à 6 meldingen die binnenkomt. Is echt bruikbaar om door te zetten naar de politie. Dus daar zie je wel iets verschil in.
Ja, ik ben ook wel benieuwd naar de meldingen die eigenlijk niet anoniem kunnen blijven. Want ik denk dat er ook wel meldingen zijn die gewoon echt enorm lastig anoniem zijn te houden. Wat gebeurt daar eigenlijk mee?
Nou ja, in beginsel, wij doen daar niets mee. Kijk, laat ik het zo zeggen, dat klinkt heel zwart-wit. Maar we kunnen geen concessies doen aan anonimiteit. Nee. Nu is het wel zo dat in zo'n gesprek, we zullen altijd, kijk, eigenlijk 2 dingen. 1, zullen we het gesprek aangaan als wij echt een melder niet anoniem kunnen houden van, goh, wat we net ook zeiden, heeft u overwogen om met de TCI te praten? Hè? Zij hebben net een andere rol. Het is een vertrouwelijk gesprek. Maar en heel veel mensen weten niet van het bestaan van de TCI. Dus die zijn er ook zeker bereid toe. Als mensen zeggen, ja nee, dat ga ik echt niet doen. Want dat is toch onderdeel van de politie. Ik moet toch aan tafel gaan zitten met iemand van de politie. Dat wil ik niet. Dan zullen we altijd kijken naar de elementen in dat gesprek die we wel met door kunnen zetten. Dus waar we de anonimiteit wel kunnen waarborgen. Dat betekent misschien dat de melding niet zo uitgebreid is als je het liefste zou willen. Maar de elementen die we wel door kunnen zetten is in ieder geval weer in de richting van. Hè? Dus het is vanwege weer van die sturingsinformatie. We kunnen in ieder geval dan die elementen wel doorzetten. Dus dan kijken we er op die manier naar.
Want Alain had in het begin al heel kort een beetje uitgelegd hoe dat proces van melden gaat. Eigenlijk van tip tot resultaat. Want hoe gaat dat eigenlijk een beetje in zijn werking? Er wordt dus een melding gedaan. Die wordt opgenomen door iemand van Meldmisdaad Anoniem. En wat gebeurt er dan?
Ja, nou, zal ik hem eerst doen? Mag jij het vanaf de kant van de politie verder uitrollen? Iemand belt of er komt een online melding binnen. En mijn collega die voert dat gesprek of die verwerkt die melding. En die maakt daar dan een melding voor die richting de opsporing is. Die gaat dan altijd eerst nog naar een tweede collega. Een collega die niet het gesprek gevoerd heeft, die niet die melding behandeld heeft. En die kijkt er met een hele frisse blik naar van is het concreet genoeg? Kloppen de gegevens? Maar vooral ook, staat er echt geen herleidbare informatie in? Nou, als dat oké is, dan wordt die gevalideerd, zoals dat heet. En dan schieten we hem eigenlijk weg naar de politieorganisatie of naar een opsporingsdienst. Die meldingen ook ontvangen. Een FIOD, een kansspelautoriteit, voedsel- en warenautoriteit bijvoorbeeld. Nou, laten we het even over de politie hebben. Ja, dan wordt hij als het ware klaargezet voor de politie en die pakken hem op.
Ja, en dan begint eigenlijk dat proces te lopen wat ik net al even heb beschreven. Ja, hij komt dus binnen bij onze informatieknooppunten. Die gaan naar de informatie kijken. Veredelen dat, wordt uitgezet in de politieorganisatie. En als dat dan een resultaat oplevert, dan koppelen we dat ook wel weer terug aan meldmisdaad. Want we willen natuurlijk ook heel graag weten, wat levert dat nou op? Wat wij allemaal aan jullie leveren, aan informatie, heeft dat ook effect? Nou, dat doen we op een manier zodat er geen persoonsgegevens terugkomen van eventueel betrokken in het onderzoek. We noemen dat WPG-proef. Dus ze krijgen alleen maar statistische informatie terug van de meldingen van afgelopen jaar. En die informatie kan je ook op jullie website allemaal terugvinden. Hebben zoveel aangehouden verdachten opgeleverd of zoveel aangetroffen vuurwapen aangeleverd. Zodat ook de melders zien van melden heeft dus zin. En volgens mij heb jij een mooi voorbeeld ook, Mark, van een zaak. En niet zo lang geleden, waarbij signalen via jullie bij de politie terechtgekomen zijn, wat uiteindelijk heeft geleid tot een onderzoek.
Ja, deze week een mooi voorbeeld. Ik kwam hem tegen in de krant, maar een groot drugslab in Alkmaar wat aangetroffen is. Op maandag kwam er een melding binnen bij Meldmisdaad Anoniem over dit drugslab. En die kreeg het, een aantal categorieën krijgen als het ware een voorrangsvinkje. Dus dan krijgt hij prio. Nou, in dit geval is dat ook gebeurd. Ja, en op dinsdag werd daar in Alkmaar op een industrieterrein een groot werkend drugslab aangetroffen. Zo zie je ook, dit is eentje uit het boekje. Hè? Dus op maandag komt de melding binnen. Er wordt even gecheckt. En de agenten roken daar ter plekke gelijk een hele chemische zoete geur. Dat was ook echt van buitenaf te ruiken. Nou, natuurlijk is er nog wat aanvullend onderzoek gedaan. Ja, dat betekent dat je een dag later daar gewoon een werkend drugslab oprolt. Dus dat is wel een beetje het schoolvoorbeeld.
Ja.
Tegelijkertijd moeten we ook realistisch zijn. En dit komt natuurlijk niet in alle gevallen voor. En we krijgen soms mensen die na 2 weken nog eens een keer bellen en dan zeggen, er is nog niks gebeurd. Nee, dat kan ook. Vaak duren de onderzoeken wat langer. En is het echt niet zo. Kijk, wij sturen geen politieauto aan vanuit ons.
Nee, we kiezen zelf het tempo van het onderzoek. En dat is. Kijk, als je zegt van ik wil gelijk of meer, dan is het advies, neem dan contact op met de politie. Maar wij hebben gewoon ook de verplichting en de taak om wat breder te kijken, om zorgvuldig te zijn. En dat maakt gewoon. En we hebben soms ook een capaciteitsvraagstuk, dat we gewoon even geen mensen hebben, dat we daar keuzes in moeten maken.
Nou ja, en er zijn natuurlijk voorbeelden. Hè. Mensenhandel bijvoorbeeld is echt een onderwerp waar het echt voorkomt dat we echt pas na 2-3 jaar nadat er een melding is gedaan, dat we ergens in een krant of in een rechtszaak horen van het feit dat een anonieme melding uiteindelijk heeft geleid tot het oprollen van zo'n mensenhandelarenbende. Maar ja, dat zijn langdurige onderzoeken en dat moet ook zorgvuldig gebeuren. Dus de ene keer is het inderdaad melding binnen, volgende dag raak. En soms kan er echt letterlijk jaren overheen gaan.
Nou, geduld is een schone zaak in dit soort gevallen. Hè? Maar uiteindelijk, en dat is iedere melding die bij de politie binnenkomt, wordt serieus bekeken. Maken we een serieuze afweging. En soms zijn dat hele mooie resultaten. En soms is het ook niks. Dan hadden mensen vermoedens en die blijken dan niet te kloppen. Of we hebben zelfs wel eens een keer een andijviekwekerij aangetroffen in plaats van een hennepkwekerij. Ja, dat komt ook voor. Als je mensen vraagt van, joh, mensen let op, dan loop je ook het risico dat mensen wel de signalen zien, maar dat het niet per definitie dat hoeft te zijn. En dat geeft helemaal niks. We hebben altijd liever dat mensen melden. Natuurlijk in eerste plaats liefst bij de politie, anders bij meldmisdaad anoniem. Maar dat ze daar werk van maken en zodat wij de gelegenheid hebben om een onderzoek in te stellen. En ik denk dat we ook omwille van de tijd nu een beetje richting een afronding moeten. Lisa, heb jij nog vragen op je lijstje staan waar je zegt van nou, die moet nog zeker gesteld worden?
Nou, misschien ook een beetje als samenvattende vraag van, nogmaals, hoe belangrijk is het dat anoniem of überhaupt melden van burgers in de strijd tegen de misdaad? Hoe belangrijk is dat?
Ontzettend belangrijk. En ik denk dat het eigenlijk al uit dat schemert al helemaal door dit verhaal heen. Hè, dat voor veel mensen het toch een belemmering is om met naam en toenaam in een dossier van de politie terecht te komen. En dan is M een vangnet. M helpt ons enorm om met name die ondermijnende criminaliteit op te sporen. Omdat die ogen en oren, ja, die zijn van harte welkom. Dus wij zijn daar heel erg bij gebaat. Bij betrokkenheid van burgers als het gaat om hun woonomgeving, om hun werkomgeving. Als ze bijvoorbeeld in de logistiek werken, op een haven, op een veiling. Kortom, we kennen allemaal de voorbeelden van criminele organisaties die zich daar nestelen. Die signalen ga je geheid zien op het moment dat je een beetje oplet in die wereld. En wij zouden heel graag als politie nog veel meer van dat soort signalen willen krijgen uit die branches, uit die wereld. En M is daar een prima instrument voor als je buiten schot wil blijven, als je zelf niet in beeld wil komen. Net zoals de TCIS, zoals al besproken is. Maar dat helpt ons enorm bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit in Nederland.
Ja, meldingen zijn echt noodzakelijk. En ja, ik blijf het herhalen. Hè. Het beste bij de politie, ja, als mensen dat spannend vinden, niet durven, niet willen. Ja, dan kan dat ook altijd bij Meldmisdaad Anoniem. Want die tips, die zijn echt nodig. En de melders helpen dan ook echt om Nederland een stukje veiliger te maken.
Ja, en jullie helpen ook eigenlijk de melders om anoniem te blijven. Dus ook al vind je het misschien eng, omdat je, ja, ik wil wel mijn verhaal kwijt op een goede manier, maar ik wil wel anoniem blijven, is Meldmisdaad Anoniem er ook voor je om jou te helpen om anoniem te blijven?
Ja, Peter R. de Vries die zei eens, er is eigenlijk geen alibi meer om niet te melden.
Bedankt voor het luisteren en kijken. Volg het landelijk programma Ondermijning op LinkedIn en graag tot de volgende keer.